Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland verliest steeds meer eigen iconen. Shell, Unilever en DSM zitten al met hun hoofdkantoor in het buitenland. Maar intussen is er ook dreigende taal vanuit Boskalis om hetzelfde te doen. En VNO-NCW zegt zelfs dat ons vestigingsklimaat in een vrije val is geraakt. In BNR's Big Five van het vestigingsklimaat bespreken we met 5 kopstukken of het nou echt allemaal wel zo slecht gesteld is met ons vestigingsklimaat. Hoe we Nederland aantrekkelijker kunnen maken voor zowel grote als kleine bedrijven. En waar we nou eigenlijk als land in willen uitblinken. Vandaag trap ik de week af met Henk Voorbeda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is ook directeur van het kenniscentrum Amsterdam Center for Business Innovation. Welkom Henk, fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
Ik ga straks natuurlijk uitgebreid ook met je praten hoe jij kijkt naar INVO. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want dat was ook waardoor de discussie nog verder werd opgevoerd. Maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst 2 dingen van je weten. En het eerste is toch maar even die topman van Boskalis, want die heeft ook veel voor elkaar gekregen. En hij zei onlangs, de koopman heeft het definitief het onderspit gedolven in Nederland. Dit in relatie natuurlijk tot onze bekende dominee in Nederland. Heeft hij een punt?
Nee, ik denk dat hij zelf een goede koopman is en misschien ook wel een goede dominee. Als ik kijk naar de laatste omzet van Boskalis, gaat het heel erg goed. En Boskalis met name. De meeste omzet gaat naar windparken. Dus ook Boskalis maakt de omslag naar duurzaamheid. Heeft hij een punt? Dat er zorgen zijn over wetgeving en regelgeving. Ja. En dat ondernemers daar veel over klagen. Dat is een issue. De vraag is of dat minder is dan in andere landen.
Ja. Hij overdrijft dus een beetje, hoor ik uit jouw woorden. Het tweede wat ik van je wil weten, want hij dreigt natuurlijk wel om te vertrekken. Terwijl je aan de andere kant juist onze premier hoort zeggen, we zijn een magneet voor buitenlandse bedrijven. Dus ja, hoe verklaar jij die tegenstelling?
Dat is natuurlijk, je moet het ook kijken vanuit het perspectief. Er is natuurlijk heel veel gelobby natuurlijk. Nederland is een magneet voor bedrijven. Volgens Rutte, volgens Ingrid Thijs van VNO-NCW is er sprake van betonrot. Volgens vestigingsklimaat.
Ja.
Je noemde net al allemaal ranglijstjes die er zijn. Als we ons daarop baseren, World Economic Forum, maar de meest recente ranking was in 2019. Er stond Nederland tot de 4e plaats. De meest competitieve economie van Europa. Als je toen keek naar ons vestigingsklimaat, stabiele overheid, top infrastructuur, goed opgeleide beroepsbevolking, dynamische economie. Scoren we heel erg goed. Een recente ranking is die van het IMD, World Competitiveness Ranking. Mm-hmm. Daar zijn we wel gezakt van de 4e naar de 6e plaats. Maar goed, we staan nog steeds in die top 10. Daar zie je wel dat Nederland iets slechter scoort als het gaat om de internationale investeringen in Nederland.
En die renderen minder, hè? Begrijp ik.
Ja, en ten tweede ook dat ons fiscaal klimaat volgens die ranking iets minder gunstig is geworden voor bedrijven.
Ja, dus je ziet wel degelijk wat gebeuren, maar toch is het altijd interessant met al die lijstjes. Dat op het ene lijstje gebeurt dan dit en op het andere lijstje gebeurt dan dat. Jij bent degene die heel veel onderzoek doet en trouwens ook weer lijstjes maakt. Maar hoe duid je al die lijstjes en die tegenstellingen?
Een uitspraak van de voorzitter van VNO-NCW was dat is in de achteruitkijkspiegel kijken. Natuurlijk is dat ook zo. En die lijstjes baseren ze op gegevens van de vorige jaren. En het idee is een beetje dat er in Nederland een negatief sentiment is over grote bedrijven. En dat we nu staan voor grote uitdagingen. Allerlei crisis, de stikstof, de PFAS-crisis, de energietransitie. En dat het nu heel anders zou zijn. Hoe duid ik dat? Wij hebben vorig jaar daar ook onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. De Nederlandse Innovatiemonitor, die we uitzetten onder 5000 bedrijven. We hebben meer dan 800 bedrijven dat ingevuld. Dat gaan we overigens dit jaar ook weer doen. En we hebben ook gevraagd in de ondernemers, beoordeelt u nou het vestigingsklimaat? En dan zie je dat gemiddeld een 6,9 scoren. Laat ik zeggen 7 min. Mm-hmm. 90% van ondernemers geeft het vestigingsklimaat een voldoende. 6,9. Als je zelfs het grootbedrijf geeft het vestigingsklimaat zelf een 7,1. Het gek is juist...
Dat is toch best wel een goed cijfer, denk ik dan. Ja, ja. Je wil natuurlijk al een 10, hè? Ik ja. wil allemaal een 10.
Nee. Dat is en het MKB geeft het een 6,7. Dus het MKB is veel kritischer. En okay. de bedrijven die heel erg lokaal bezig zijn, die geven zelf een 6,6. Er zijn dus wel verschillen. Zakelijke dienstverlening, financiële sector beoordeelt het ook iets positiever. Maar over het algemeen is dat vestigingsklimaat dus best redelijk.
Best redelijk. Maar toch, als jij dan dat ziet en al die geluiden dus hoort... Hè, want we hebben enorm veel tamtam gehoord... en we gaan straks nog wel wat verder op de tamtam in... wat daar nog voor punten allemaal onder liggen. Maar als je dat relateert tot wat jij gewoon feitelijk ziet... want ook die ondernemers aan wie je het vraagt... dat is natuurlijk ook gewoon... ja. Is dat nou gevoel of is het nou feitelijk zo?
Nou, we hebben
dat
ook,
vind ik interessant.
Ja, nee, maar goed, laat ik me iets meer feiten geven.
Ja.
Dan, maar voordat ik die feiten misschien iets meer over het sentiment. We hebben ook gevraagd van, vindt u nou inderdaad dat het vestigingsklimaat terugkachelt, slechter wordt? Nou, dan zegt inderdaad een derde, ja, het vestigingsklimaat is in Nederland achteruit gegaan. 33%. Maar tegelijkertijd zegt 27% weer... Nee, dat is niet het geval. Dus het is een heel erg diffuus beeld. Nou, wat zien we nu? Gemiddeld een 6,9. Waar zijn ze positief over? Ze zijn heel erg positief over de infrastructuur in Nederland.
Mm-hmm.
De kwaliteit van leven scoort ook heel erg goed. De aanwezigheid van toptalent, kwaliteit van dienstverlening... scoren we allemaal heel erg goed. Er zijn 3 punten waar ze zeggen, hey, maar daar gaat het echt niet goed. En de eerste heeft te maken met wetgeving en regelgeving. Daar zie je dus dat ondernemers vinden... dat ja, ze allemaal moeten voldoen aan regels en procedures.
Dat is onder andere die info natuurlijk, hè, die dan voorbij komt.
Ja. En ze denken dat het nog meer wordt. Het tweede, dat ze zeggen dat het fiscaal klimaat... toch minder gunstig is geworden. En het derde, en dat vind ik ook wel opvallend, zeggen ze... ja, de samenhang in de Nederlandse maatschappij is afgenomen. Er is heel veel polarisatie, samenwerking... bedrijf, medewerker. Ja,
die polarisatie die komt eigenlijk ook op de werkvloer uit. Mag ik het zo zeggen?
Dat is, kijk, voor vestigingsklimaat. Kijk, bedrijven gaan daar zitten waar stabiliteit is. Ze maken een lange termijn investering.
Ja.
Als er een land is waar heel veel fricties zijn, polarisatie, wat je dus
is
ook
niet
ziet
fijn om te ondernemen.
Nee, dat zie je dus ook in de politiek. Hè. De verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Zoals in Nederland natuurlijk pollenmodel altijd heel erg goed.
Mm-hmm.
Nou, dat vinden ze ook een issue. Dus op die 3 elementen zie je dat ondernemers kritisch zijn... en vinden dat het vestigingsklimaat daar verbeterd moet worden.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. En je doet al heel lang onderzoek naar het vestigingsklimaat. En dan kom je dus ook deze zaken tegen. Nou, noem je de wetgeving als een belangrijk stoorpunt. En eigenlijk de belastingen. Dat is eigenlijk ook een stoorpunt. Maar toch zien we een van de kroonjuwelen uit Spanje. Een Spaans bedrijf. Ja, je begint al.
Nou, ik heb wel op gereageerd in Spaanse krant. Dus.
Dan ben ik heel erg benieuwd naar je reactie. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Groot Spaans bedrijf die gewoon zeggen... ja, we komen graag naar Nederland toe met ons hoofdkantoor. Er moeten nog wel wat checks en balances worden gedaan. Maar zij willen hier zich gaan vestigen. En ze zeggen, het belastingklimaat is hier zo ontzettend gunstig. Het vestigingsklimaat is goed vanwege die belastingen. Terwijl die ondernemers hier zeggen, het is niet goed. Dat is ook weer zo'n discrepantie, denk je dan?
Ja, kijk, als je het fiscaal regime in Nederland vergelijkt met dat van Spanje, dan is de vennootschapbelasting is in Nederland niet lager. De dividendbelasting is hier zelfs hoger. Dus ja, volgens mij is dat niet alleen, kan dat niet de reden zijn. Wat wel de reden zou kunnen zijn, als ik kijk naar het fiscaal regime, dat we hier de 30%-regeling hebben. Dus voor kenniswerkers uit het buitenland, die hoeven voor de eerste 3 jaar over 30% van hun salaris niet het Nederlands tarief te betalen. Een tweede oorzaak, wat misschien aantrekkelijk kan zou kunnen zijn voor deze internationale bouwonderneming, is dat wij de innovatiebox hebben.
Ja.
Dat betekent dat je investeringen in R&D, de winst die je daar uithaalt in je omzet, daar hoef je niet 25%, 25,8 vennootschapsbelasting over te betalen, maar 9%.
Ja, dus dat zijn allemaal punten waarvan zij dan zeggen, oké, dat zou dan voor ons weer gunstig zijn. Dus zo zie je maar dat het maar net de definitie is, wat is gunstig, ja, in de situatie waar je vandaan komt. Intussen zien we natuurlijk wel of het nou feitelijk onderbouwd is of niet. Hè? Want het blijft ook een
Nederland
een
is geen. Kijk, als je kijkt naar de fiscaliteit, dan. Waarom scoren wij als het gaat om het fiscaal regime redelijk goed? Dat heeft te maken met stabiliteit. Wij zijn niet het aantrekkelijkste meer vanwege de hoogte van de tarieven. Daar is veel veranderd. Hè? Maar wij zijn wel aantrekkelijk vanwege de stabiliteit van het fiscaal regime. En dat je dus rulings kunt maken met de Belastingdienst. En dat je dus, je moet het zo zien, die ondernemers maken lange termijn investeringen. Ook dat Spaanse bouwbedrijf. Mm-hmm. En dan wil je, ja, dan wil je toch zekerheid en stabiliteit. En dat
dus
is
eigenlijk zeg je, dit is de crux. Dat vroeger was het veel makkelijker om met zo'n Belastingdienst, nou ja, ik zeg maar een beetje plat, een beetje handjeklap te doen als bedrijf.
Nou, dat hebben we met.
Zou jij het niet willen omschrijven?
Nou, dat natuurlijk is met de Starbucks case, hè, is dat inderdaad het geval. Maar de Belastingdienst maakt rulings, maar wel op basis van het Nederlands belastingrecht. Daar kunnen ze natuurlijk niet van afwijken.
Maar goed, het gaat er een beetje om van, je kon eigenlijk een beetje afspraken maken. Laten we even een goed gesprek hebben. En wij zijn heel belangrijk voor dit land. En hè, dan kunnen we een mooie deal maken. En dat is er een beetje uit.
Nou, nee, zo kan ik het niet zeggen. Ik zou het eerder zeggen dat het zijn eigenlijk twee dingen die bedrijven belangrijk vinden als ze gaan investeren. Bijvoorbeeld als hun hoofdkantoor in dit geval in Nederland gaan verplaatsen. Dat is inderdaad, dat is tax en talent. En dat is niet de hoogte van de tarieven, maar de stabiliteit. Dat je weet dat er niet over 2 jaar opeens het fiscale regime wordt omgegooid. Dat de vennootschapsbelasting opeens verhoogd wordt. De stabiliteit is heel erg belangrijk. En aanwezigheid van toptalent. Van goed opgeleide medewerkers.
Ja, en daarvan zegt dan VNO-NCW van, kijk maar even naar het onderwijs. Dat gaat helemaal niet goed. Kijk even naar de PISA-scores. Hoe wij rekenkundig allemaal presteren. Dat is echt onder de maat.
Die PISA-score, scoort Nederland inderdaad wel wat slechter. Nou, dan moeten we denk ik ook iets aan doen. Maar goed, als ik kijk naar die scores van allerlei andere Europese landen. Ik bedoel, daarom gaat niet het bedrijf zeggen, wij gaan nu niet meer in Nederland zitten, maar we gaan bijvoorbeeld naar Zwitserland. Natuurlijk is onderwijs heel erg belangrijk en daar moeten we op investeren. Maar ik denk niet dat dat nu de reden is waarom ons vestigingsklimaat achteruit is gegaan. Uit ons onderzoek blijkt dat ons vestigingsklimaat nog steeds redelijk goed is, maar dat er wel aandachtspunten zijn. En die heb ik al genoemd. De wetgeving, fiscaal regime.
Het gaat dus met name om stabiliteit met de belastingen. Dat is een punt wat ontzettend belangrijk is. Dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn.
Precies. Dus als nu is die vennootschapsbelasting verhoogd naar 25,8. Nou, dat zal heus niet zo'n groot effect hebben. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we volgend jaar dan niet meer krijgen. We moeten bezuinigen en we gaan die vennootschapsbelasting weer verder verhogen. Stabiliteit is wel belangrijk. De innovatiebox, heel erg belangrijk voor kennisintensieve ondernemingen. Ook als je daarin gaat sleutelen. Bijvoorbeeld, het tarief was gereduceerd tot 5%. Toen 7, nu 9% betaal je over je omzet van winst die je haalt uit de R&D. Ja, daar moeten we dan niet verder aan gaan morren.
Dus die stabiliteit is heel belangrijk. Dus samenvattend zeg jij van, joh, zo slecht doen we het allemaal niet als je naar die internationale ranglijstjes. Dus ook een hoop geroeptoeter. Want mensen proberen het natuurlijk ook allemaal een beetje te vergroten. Maar let wel, we staan op een spannend punt op dit moment. Want ga niet te veel morrelen aan die belastingen. Zorg dat je een duidelijk, helder verhaal hebt. Want daar zijn ondernemers aan toe. Tegelijkertijd hoor ik jou ook zeggen, het negatief sentiment. Dat ondernemers zich daar ook aan storen. En dat hoor ik ook vaker terug. Wat stoort ze het meest?
Nou, dat is. Ik praat natuurlijk veel met bedrijven, ook met CEO's. En waar zij zich aan storen is dat bij een bepaalde groep het besef is dat alle slechte dingen voortkomen uit grote bedrijven. Natuurlijk, laat ik dit vooropstellen. Grote bedrijven die die willen natuurlijk winst maken, maar die hebben natuurlijk ook een maatschappelijke plicht. Mm-hmm. En dat hebben ze misschien in het verleden iets te veel verwaarloosd. Maar daar zie je heel veel grote bedrijven in Nederland. Die zijn ook steeds meer bezig met hun purpose. Wat is onze economische doelstellingen? Maar we hebben ook bepaalde maatschappelijke doelstellingen. Nou, dat hebben ze misschien in het verleden iets te veel achterwege gelaten. En wellicht is dat de reden voor dat negatief sentiment. Maar we moeten wel beseffen, die grote bedrijven zijn heel erg belangrijk voor onze economie, voor onze welvaart. En ook heel belangrijk voor ons vestigingsklimaat.
Ja, en ik merk eigenlijk door jouw woorden heen, vind je het ook lastig hoe je, dat je ook het gevoel hebt, ik moet ze ook niet afvallen, want ze zijn wel heel belangrijk, maar tegelijkertijd hebben ze dingen ook niet helemaal goed gedaan in het verleden. En moeten we ze daar ook op afrekenen? Vind je dat spannend?
Nou, dat is natuurlijk een hele lastige spanningsveld, natuurlijk. Maar niemand is zonder fouten. Dus ik denk dat waar we ons toch wel zorgen over moeten maken is, jij begon ermee met je introductie, dat Nederlandse multinationals, ik zeg maar zeggen homegrown multinationals, zoals Unilever, DSM, hun hoofdkantoor verplaatst hebben buiten Nederland, dat is een vrij radicale beslissing. En dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Dat geeft toch een beetje een verkeerd signaal. Wat is er eigenlijk aan de hand?
Hoe gaan we daar last van krijgen in het buitenland? Op het moment dat zij vertrekken, wat denken ze dan in het buitenland over ons?
Nou, ze denken wel, hey, hoe kan het nou dat Nederlands trots, dat dit soort bedrijven een hoofdkantoor verplaatsen buiten Nederland? Wat is hier aan de hand? En er kunnen verschillende redenen voor zijn. Hè. Bijvoorbeeld Unilever, de Nederlandse, Engelse multinationals, die hebben dan uiteindelijk allemaal gekozen voor Verenigd Koninkrijk. Om daar een hoofdkantoor.
Omdat ze al die duo-structuur hadden.
Precies.
En dan krijg je een heel verhaal van, met dingen implementeren is dan lastig als je dan met de ene wetgeving in de andere wetgeving zit.
De dus aandeelhouder houdt niet van duale structuren. Dus die willen één hoofdkantoor. Dat is ook efficiënter. En uiteindelijk zie je dan dat Verenigd Koninkrijk daar uiteindelijk meest succesvol is. Maar ook een onderneming als DSM, dat die naar Zwitserland gaat, kunnen ook allemaal reden voor zijn. Maar er zijn dus wel slechte signalen. En die hoofdkantoren zijn natuurlijk wel heel erg belangrijk voor Nederland. Want ik zeg Unilever zit nu in Londen. In Wageningen hebben we natuurlijk, daar hebben ze een grote R&D-center, daar zit voeding. Maar verzorgingsmiddelen, dat zit allemaal. En beauty zit in Engeland. Daar zijn de marges, de winstgevendheid is hoger. Ja, wij hebben er als politiek ook helemaal geen invloed meer op. Dus het zou. Het is makkelijker voor Unilever om de beslissing te maken om minder in Nederland te investeren. Dus die hoofdkantoren zijn heel erg belangrijk.
Mm-hmm.
Niet alleen vanwege werkgelegenheid, dat is niet het belangrijkste argument, maar die zijn heel erg belangrijk voor ons vestigingsklimaat. Want laat ik een voorbeeld geven. Ook het MKB. Als jij bijvoorbeeld voor Heineken als ingenieursbureau mag je bijvoorbeeld een fabriek ontwerpen. Ja, dan mag je het in Nederland doen. Als je dat goed doet, mag je dat misschien ook in allerlei andere landen doen.
Dus het heeft veel meer impact eigenlijk dan wij ons beseffen. En ik denk dat het
voor
mooi
internationalisering
is
van ons MKB, daar zijn hoofdkantoren heel
als
erg belangrijk
voor.
Als ik
even mag onderbreken, want dan gaan we er straks in het tweede half uur dieper op in. En wat er dan gebeurt in het buitenland, dan wil ik toch ook wat opmerkingen van de topman van Boskalis tegen je aanhouden, want die beschrijft het ook wel heel erg mooi, dat hij ook niet meer echt met Nederland geassocieerd wil worden.
Dat gaat wel ver.
Ja, goed. Maar tegelijkertijd hoor ik jou ook dingen zeggen die daar wel aan relateren. Dus straks praat ik verder met hoogleraar strategie en innovatie Henk Volweda. En dan komen we ook bij dat scherpe debat rond de initiatiefwet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken rondom het vestigingsklimaat. Later deze week zal ik nog spreken over dit onderwerp met Constantijn van Oranje. Hij is ambassadeur van brancheorganisatie TechLeap. En dan ga ik praten over hoe aantrekkelijk Nederland op dit moment is voor de jonge techbedrijven, de start-ups en de scale-ups. Vandaag bij mij te gast Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar doet ontzettend veel onderzoek naar het vestigingsklimaat. Doet hij al jaren. We hebben net ook van Henk al mogen horen dat we het echt nog wel goed doen, maar dat het wel een beetje rammelt aan wat kanten. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de invloed van wet en regelgeving op het vestigingsklimaat. En dan hebben we het natuurlijk ook over dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, want dat heeft heel veel discussie aangezwengeld. En het vertrek van grote bedrijven uit Nederland die hun hoofdkantoor vestigen in het buitenland, waar we eigenlijk waren gebleven bij dat punt waarvan je zei, en laten we daar dus ook even op doorpakken, van dat moeten we niet onderschatten, want dat heeft toch heel veel meer effecten dan we misschien denken. Zou je dat nog iets kunnen uitbouwen?
Ja, nee, Die hoofdkantoren zijn heel erg belangrijk. Als je kijkt welke bedrijven het meeste in research en development investeren, nou, dan ken je het rijtje ASML, NXP, Philips, gaan zo maar door. Dus die zijn heel erg belangrijk voor onze kennisinfrastructuur en voor onze investering in kennis. Ten tweede, de Zuidas zou niet bestaan zonder hoofdkantoor. Hè? Dus zeg maar het financiële, het zakelijke cluster, het technische cluster, de ingenieursbureaus, de consultancy firma's, de advocatenkantoren, de accountants firms. Ja, die zijn er alleen maar vanwege dienstverlening voor hoofdkantoren. En het derde, denk ik, dat hoofdkantoor wordt vaak gezegd van oké, hoofdkantoor gaat ten koste van het MKB. Nee, het MKB heeft hoofdkantoor nodig. Ik gaf al het voorbeeld van een MKB'er die mag diensten doen voor een hoofdkantoor. Nou, als ze dat goed doen, kunnen ze dat in verschillende landen doen. Dus de internationalisering van het Nederlands MKB, ja, dat krijgt een ontzettende uplift effect door die hoofdkantoren. Die hoofdkantoren zijn ook nog een kweekvijver voor talent. Dus een negatief sentiment over grote bedrijven, daar hadden we het over. Ja. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar we moeten wel beseffen dat ze toch een heel belangrijke toegevoegde waarde hebben voor onze Nederlandse economie. En dat onze welvaart in Nederland in grote mate samenhangt met de aanwezigheid van die hoofdkantoren.
En dan hebben we dus nu al gezien dat DSM vertrokken is. Dat is trouwens wel een iets andere reden
zeker
dan Unilever natuurlijk en Shell. Want dat had met de dividendbelasting onder andere te maken. En dat speelt weer wat minder voor andere bedrijven. Dus dan moeten we ook wel weer goed uit elkaar trekken. Maar als je dan die negatieve effecten die het kan hebben, hè, die je eigenlijk benoemt, kan je dat nu al zien? Of is dat daar nog te vroeg voor?
Nee, dat zie je pas op lange termijn. Want kijk, als het gaat om moeilijke beslissingen, ja, dan besef je opeens, hey, zo'n hoofdkantoor zit niet meer in Nederland. Shell heeft nu een exorbitante winst gemaakt. Hè? En de Tweede Kamer klaagt erover, terecht. Maar we hebben geen recht van spreken meer. Want Shell zit nu in Londen. Had Shell nog in Nederland gezeten, dan hadden we natuurlijk veel meer politieke invloed gehad. Nou, datzelfde geldt op invloed als het gaat om Unilever, maar ook als DSM. Want als het moeilijk wordt, dan zullen die hoofdkantoren toch besluiten om daar te investeren, ja, dicht bij het hoofdkantoor. En dan zie je vaak dat ik geef als voorbeeld van België, waar veel van de grote bedrijven een hoofdkantoor buiten België hebben. Ja, en dan zie je ook dat voor lastige dossiers, ik noem maar iets de energietransitie, ja, dan heb je toch die hoofdkantoren nodig. En als die dan niet in jouw land zitten, ja, dan denken ze, voor ons is het niet echt interessant.
Ja, en je hebt dus een paar punten al genoemd waar bedrijven dan negatief over zijn. En dat sentiment is daar een heel belangrijke. Nou, zie je bij de politiek natuurlijk nu een ander gebeuren. Het Catshuisoverleg gehad, waar ze allemaal werden ingereden en mochten praten. En er was een hele grote delegatie was er afgevaardigd om met die ondernemers, met die grote bedrijven te gaan praten. Ik moest nog eventjes denken aan dat Catshuisoverleg
met het zwarte busje.
Met het zwarte busje, met alle commissarissen erin, hè, vanwege de dividendbelasting. Maar goed, nu merk je dan dat het sentiment aan het keren is in politiek daarna?
Nou, ik denk dat minister van Economische Zaken en Klimaat heeft wel een notitie geschreven over ons vestingsklimaat. En het vestingsklimaat staat denk ik wel wat meer op het netvlies. Dat zie je ook in debatten, dat zie je in het nieuws. Het is denk ik goed dat we die discussie voeren, maar dat we ook meer kijken naar de feiten en ons niet alleen baseren op percepties, op gevoelens. Vandaar dat ik ook belangrijk vind dat je daar goed onderzoek naar doet.
Ja, want dan komen we toch even bij de opmerking die we allemaal hebben gehoord, ook van de topman van Boskalis. Dat zeg jij, dat moet je ook wel weer nuanceren wat hij zegt. Is dat wat je bedoelt?
Ja, dat moet je zeker nuanceren. Ja, kijk, want je had het net over dat Spaanse bouwbedrijf. Ja, ja. Dan kun je zeggen, ons vestigingsklimaat is fantastisch. Maar je moet wel kijken naar de feiten. En wat ik nog niet gezegd heb, we hebben natuurlijk ook gevraagd, overweegt u activiteiten naar het buitenland te verplaatsen, dan zie je toch dat 23% van die Nederlandse bedrijven zegt, ja, wij overwegen activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. En als je kijkt naar internationale ondernemingen, bedrijven in Nederland die ook al activiteiten buitenland Nederland hebben, daar is het zelfs 33%. Hè. Dus
dat geeft wel aan dat er echt wat, we zitten gewoon op een kantelpunt. Hè. Het is niet heel slecht, maar er is wel wat aan de hand.
Ja, maar het is ook een dynamisch iets. Hè. Dus bedrijven kijken natuurlijk steeds naar locatievoordelen. En er gebeurt natuurlijk ook heel veel om ons heen. Natuurlijk het Verenigd Koninkrijk natuurlijk, nu ze nu meer in de EU zitten, ja, die proberen zich ook te refanciëren. Dus het is een dynamisch iets. Dus het is heel goed dat je kijkt naar het vestigingsklimaat en hoe kunnen we dat verbeteren.
En hoe kunnen we het verbeteren?
Nou, ik denk ten eerste, dat klinkt heel erg saai, maar die stabiliteit is heel erg belangrijk. Dus we moeten niet gaan sleutelen aan het fiscaal regime. En ik denk ook dat kwaliteit van de opleiding inderdaad, aanwezigheid van talenten, dat heel belangrijke factoren zijn.
Ja, dus dat zijn allemaal logische dingen. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien moeten we ook wat meer nadenken, wat voor land willen we nou zijn? Hè? Want het is ook maar net welke definitie je geeft aan een goed vestigingsklimaat. En mis daar ook een beetje de visie op misschien?
Ja, dit is een hele goede die je nu maakt, inderdaad. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Waar gaan we in 2030 ons geld mee verdienen? En wat voor bedrijven hebben we dan nodig? Dus je moet inderdaad nadenken van wat voor bedrijf willen we hier nu hebben? Nou, en dan denk ik dat we echt moeten inzetten op groene, duurzame, inclusieve bedrijven. Want we realiseren natuurlijk wel dat een beetje de grenzen van groei in Nederland bereikt zijn. We ruimte, dat is schaars. We moeten kijken naar de acquisitie, dat we ook dit soort duurzame bedrijven naar Nederland halen. En we moeten ook de bestaande bedrijven, ja, die moeten versneld verduurzamen.
En daar kijk jij ook natuurlijk naar, van hoe doen die bedrijven dat qua verduurzaming? Ja. En als je dan daarnaar kijkt, wat valt jou dan op?
Nou ja, dan blijkt dus dat ongeveer 20% van die bedrijven zegt dat ze zelfs deze eeuw niet klimaatneutraal zullen zijn. Hè. De doelstelling is om dat in 2049 te bereiken. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg zorgelijk. En ik denk dat we meer aandacht inderdaad moeten besteden van, ja, hoe gaat Nederland er in 2030 uitzien en wat voor bedrijven willen we dan hebben? En ja, is er dan nog steeds plaats voor bedrijven met een hele grote ecologische footprint in een dichtbevolkt klein land als Nederland?
Ja, en het feit dat die partijen dat dan zeggen van, we zijn helemaal niet van plan om dat te doen, die ecologische footprint te verminderen. Wat voor bedrijven zijn dat dan?
Dat zijn transportbedrijven, maar ik kan het ook wel begrijpen, die nog dieselmotoren hebben, ja, die moeten naar elektrische vrachtwagens. Dat zijn gigantische investeringen. Mm-hmm. Ja, die kunnen ze momenteel niet maken. Dat is wel een hele grote uitdaging. Ik denk ook dat we ze daarbij moeten helpen. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, wij willen ook meer een groenere industrie. Dus we moeten dat soort bedrijven ook meer aantrekken. En dat is eigenlijk een beetje, vestingsklimaat is, daar moet je ook een beetje voor uitkijken. Er wordt bijvoorbeeld nu gezegd, als wij zo inzetten op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemer, dan blijft er geen bedrijf meer over in Nederland. Je kunt het ook zo zien. Dat zal op in eerste instantie een concurrentienadeel zijn. Yeah. Maar op de lange termijn een concurrentievoordeel, omdat ook in andere landen, die zullen natuurlijk ook die omslag moeten maken. Dus Ik denk, je moet bedrijven natuurlijk wel helpen om die omslag te kunnen maken. En daar kunnen we denk ik veel meer doen. Maar we zouden ons vestigingsklimaat veel aantrekkelijker moeten maken voor groene bedrijven. En trouwens, deze gedachte zie je natuurlijk al Inflation Reduction Act, bijvoorbeeld in Amerika.
Ja, die sturen heel erg op dat groene verhaal natuurlijk.
Ja. Nou, maar die doen het meer met de wortel. Hè. Dus kom bij ons en dan krijg je ook subsidies. In Europa is het meer van, nee, je moet er aan voldoen. Als je niet voldoet, dan krijg je boetes. En je ziet nu ook in Europa die discussie van, ja, moeten wij ook niet met die Green Deal, moeten we ook niet bedrijven die investeren in groen, dat is niet alleen, dat we die dus ook extra gaan subsidiëren.
Ja, maar dat is natuurlijk toch ook wel wat de topman van Boskalis benoemt, hè, dat eigenlijk de koopman hier te graven is gedragen en dat het steeds meer vanuit de dominee komt. En toch zei jij, toen ik je dat aan het begin van de uitzending vroeg, je moest een beetje gniffelen, zei je nou, dat is ook wel de koopman die ik hier hoor praten.
Ja, ja. Nee, maar ik begrijp heel goed dat. En kijk, bij Boskalis ging het om die wet, de wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, die initiatiefwet.
Inval, ja.
Ja. En ik begrijp heel goed dat als je die hele keten transparant moet maken, dat vereist. Legt een hele grote verantwoordelijkheid op die bedrijven. En het geldt trouwens voor zelfs bedrijven van 250 medewerkers. En die worden, die kunnen ook worden aangeklaagd. En ik snap best wel die angst. En de vraag hier is een beetje, wil je nu als Nederland first mover zijn?
Mm-hmm.
Of wil je aansluiten bij de Europese wetgeving? Hè? Want diezelfde wet, die gaat Europa is er ook mee bezig. Corporate Sustainability Due Diligence Act gaat die heten. Maar dat duurt misschien nog 4 jaar. Nou, wil je nu first mover zijn of wil je een gelijk speelveld hebben? En dat is ook de discussie. Willen wij als Nederland voorop lopen? Of zeggen wij, we willen een gelijk speelveld?
Dat is echt het
dilemma. En dan gaat het wat minder snel.
Ja.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het vestigingsklimaat. Later deze week zal ik nog spreken met Paul de Krom. Hij is voorzitter van de VNCI. Dat is de branchevereniging van chemiebedrijven in ons land. En ook hij gaf onlangs aan dat chemiebedrijven overwegen om uit ons land te vertrekken. Mijn gast vandaag is Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. En onze gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. Afgelopen week maakte mijn collega Art Roy Akkers een hele mooie week over spionage. En hij sloot de week af met veiligheidsexpert Danny Pronk. En Danny had dan weer een vraag voor jou. Luister maar.
Nou, als ik denk aan strategie en innovatie, welke rol ziet hij weggelegd mogelijk voor de inlichting- en veiligheidsdiensten in dat kader om daaraan bij te dragen aan strategievorming, aan innovatie? Dat vind ik wel een interessante.
Ja, want je houdt je heel erg bezig met innovatie natuurlijk, dus vandaar ook deze vraag.
Ja, nou, een hele goede vraag. Ik denk dat inlichting- en veiligheidsdiensten, dat die data heel erg belangrijk is voor innovatie en ook voor strategievorming van bedrijven.
Mm-hmm.
Met name als het gaat om patenten die bedrijven hebben. Die worden soms gekopieerd, illegaal, door andere bedrijven. Bijvoorbeeld kennislekken. Ik denk bijvoorbeeld aan ASML, waar kennis weggelekt is naar China. Dus dan zijn die inlichtingdiensten en veiligheidsdiensten heel erg belangrijk. Maar we hebben het vandaag steeds over het vestigingsklimaat. En ook voor het vestigingsklimaat, voor locatiekeuze. Ja, bedrijven gaan pas graag op die locatie zitten waar het veilig is, waar een lage crime rate is. Ook voor keuze voor je hoofdkantoor zijn dit soort gegevens heel erg belangrijk.
Ja, want dat zag ik inderdaad ook in je onderzoek terugkomen. Ook de geopolitiek, die natuurlijk nu heel spannend is, dat is wel een extra element die in dat vestigingsklimaat een rol gaat spelen.
Ja, ik zag bijvoorbeeld nu ook weer dat in China relatief minder Europese en Amerikaanse bedrijven zitten. Ook na de coronacrisis. Dus die geopolitieke dimensie is heel belangrijk. En daar zijn dit soort die veiligheidsdiensten en hun informatie heel erg belangrijk.
Hoe goed doen we het eigenlijk met innovatie in Nederland?
Heb je een uur? we doen het opvallend goed als het gaat om innovatie. En in Nederland heeft echt een hele goede voedingsbodem voor innovatie. Goed opgeleide beroepsbevolking. We hebben ook allemaal beleid om innovatie te stimuleren. De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. De innovatiebox.
Ja, want die noemde je al en dan zeg je van ga daar zeker niet aan toornen. Ja, want die is heel belangrijk.
Ja, dus ik denk dat qua innovatie Nederland het vrij goed doet. Het enige zorgpunt die ik altijd heb is dat onze investeringen van bedrijven in R&D als percentage van de omzet, dat mag mijns inziens wel wat hoger. We hadden ooit een streven dat 3% van het bruto nationaal product wordt besteed aan research and development. Mm-hmm. En dat ligt nou rondom de 2%. Dus dat zou nog wel wat meer mogen.
Oké. De vraag gaat natuurlijk ook door, de kettingvraag. En morgen heb ik weer een mooie gast. Dat is Jacco Vonhoff. Hij is de voorzitter van MKB Nederland. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, we hebben steeds over vestingsbeleid. En nou weet ik natuurlijk dat hij staat voor het MKB. En ja, ik wou hem vragen van, ziet hij nou vestigingsbeleid voor grote en kleine bedrijven, versterken die elkaar? Of zit daar nou juist een frictie tussen? Dus dat wat VNO-NCW bepleit voor een vestigingsklimaat, is dat, stimuleert dat ook het MKB? Of zou je voor het MKB juist heel wat anders moeten doen? Dat is mijn vraag.
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Als het gaat over die innovatiebox trouwens die je beschrijft, daar is dan ook heel veel kritiek over. Ook een mooi stuk in het FD, in onze zusterkrant. Waarin wordt gezegd, met name ASML en het boekingsplatform Booking, die hebben daar ontzettend veel van kunnen profiteren. En eigenlijk het MKB helemaal niet. Zijn dat de dingen ook waar je op doelt, die toch een beetje scheef zitten?
Nou, kijk, het MKB profiteert natuurlijk wel erg van die WBSO. Dus als je als MKB'er een R&D'er aanneemt, dan kan je op de loonsom 40% minder belasting betalen. Ook voor starters met name. Die innovatiebox is alleen maar rendabel als je dus ook winst maakt. En voor starters maken natuurlijk, duurt heel lang voor ze winst maken. Maar ik vind de innovatiebox is heel erg belangrijk weer, omdat wij wel 10 jaar geleden hebben gezegd, wij willen inzetten op substantiële hoofdkantoren die hier ook een R&D-centrum hebben. En daarvoor hebben we ook die innovatiebox ontwikkeld.
Ja, en natuurlijk zijn we ook heel blij met ASML. Hè? En samen dus Booking en ASML hebben zo'n 1,2 miljard aan voordeel genoten. Ja. Dankzij dus die innovatiebox. Maar het Centraal Planbureau die heeft dan weer vernietigend geoordeeld. Die zegt, de regeling zet nieuwkomers op achterstand ten opzichte van bestaande winstgevende bedrijven.
Ja, dus, ben ik het niet. Nee. Ja, en kijk, dat is nou weer mijn pleidooi voor die stabiliteit. Er zijn natuurlijk heel veel hoofdkantoren die hier gekomen zijn, mede ook omdat Nederland echt een aantrekkelijk klimaat is voor kennisintensieve bedrijven. Dat is dus ook die innovatiebox. En dan moet je dan niet zeggen opeens weer van, ja, daar gaan we dan nu weer mee stoppen. Want ik weet echt dat heel veel hoofdkantoren en ook regionale Europese hoofdkantoren hier zitten. Mede ook omdat Nederland echt een heel attractief kennisland is.
Ja, en zoals ASML, dan zie je natuurlijk nu ook de hele speelbal rond ASML die we hebben gezien, dat het toch wel belangrijk is dat wij daar nog een bepaalde invloed op kunnen uitoefenen.
Zeker,
toch?
Zeker. En dat vind ik dan een mooie, die hele chipindustrie, waar wij de machines maken, de chips, de ontwerpen. En dat is een heel belangrijk cluster. En daarvoor is die innovatiebox heel erg belangrijk. En daar profiteren wij als economie ook heel veel van.
Dus laten we wat liever zijn tegen die grote bedrijven. Dat is eigenlijk een beetje...
Nee, ik zeg niet liever. Zeker kritisch ten opzichte van die grote bedrijven. Maar je moet, denk ik, voor vestigingsklimaat is heel erg belangrijk dat bedrijven zekerheid hebben. Bedrijven hebben een hekel aan onzekerheid. En die zekerheid schep je door stabiliteit in je fiscaal regime en allerlei andere regelgevingen. Die moet je dus niet steeds veranderen.
Nee, maar ook hoe je dus met ze omgaat. Hè? Dus eigenlijk het negatief sentiment is denk ik toch wel een hele belangrijke in dit hele verhaal wat jou ook hebt benoemd.
Het zijn allemaal mensen inderdaad. Hè? Maar natuurlijk, het negatief sentiment is niet goed. Maar net grote bedrijven mag je best wel kritisch benaderen. En dat vind ik ook. En ik zie ook heel veel positieve ontwikkeling van die grote bedrijven. Ja, ik heb net een boek geschreven, De Winst van Purpose, hoe ondernemingen het verschil kunnen maken. Maar die grote bedrijven die zijn ook steeds meer aan het nadenken. Wat is onze purpose? Hoe dragen we bij aan de maatschappij? En ook de jonge generatie wil graag werken bij die grote bedrijven.
Het is al heel erg oud purpose. Ik weet niet hoor. Maar...
Nee, dat is een heel actueel.
Dat is echt
heel actueel. Ga ik je straks nog meer over vertellen.
Ik doe het een beetje flauw. Maar ik heb al 15 jaar geleden op congressen gestaan waar dit dus viel van dat bedrijven zich met de purpose moesten bezighouden.
Maar toen
niet iets nieuws bedacht intussen.
Ja, maar nu zie je zelfs dat kritische aandeelhouders steeds meer bedrijven erop beoordelen van wat draag je bij aan de maatschappij. Dus het komt niet alleen meer van NGO's, maar het komt ook van kritische aandeelhouders en het komt ook van medewerkers. Ik zie bij mijn studenten die willen graag of een eigen bedrijf oprichten, maar die willen ook heel graag werken bij grote bedrijven, maar vinden wel heel belangrijk die bedrijven niet alleen winstgevend hebben, maar ook een maatschappelijke bijdrage hebben.
En veranderingen, misschien doe ik het een beetje flauw, maar duren ook lang natuurlijk. Hè. Soms moet je ook 15 jaar over iets praten voordat het doordringt.
Nou, ik ben positief gestemd, want ik heb dus 60 interviews met die grote bedrijven gehad en ze ook gevraagd van ja, maar wat draag je nou bij? En is er nou, gaat die economische of die maatschappelijke bedrijven ten koste van je economische bijdrage of kunnen die elkaar versterken?
Ja, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk eerder ook aangegeven dat die ecologische voetafdruk juist die grote bedrijven nog helemaal niet willen aanpakken. Hè? Dus je ziet hoe subtiel het allemaal ligt. Ja, ja. Dat het ook soms een verhaal is naar voren toe. Maar als dan uiteindelijk puntje bij paaltje komt, dan gaan we toch niet.
En daar hebben we nog heel veel te doen. Maar ik zie ook bedrijven die die SDG's heel erg serieus nemen. Die ook rapporteren. En dat wordt ook steeds belangrijk. En uiteindelijk zal het via wetgeving ook afgedwongen worden. En daar zie ik op zich wel heel erg positieve ontwikkeling. Maar er zijn natuurlijk koplopers. Maar er zijn helaas ook achterblijvers. Mooier kan ik het niet maken.
Zo is het. Dankjewel Henk Volbeda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Luister alles van de Big Five, ook van onze andere themaweken terug in onze podcast. Abonneer je daarop via onze app. Maar je kan natuurlijk ook in je favoriete podcastkanaal terecht. Ook voor de weken die mijn collega Art Rooijakkers maakt. Maar blijf vooral live. Zometeen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.